Hij was echt wel een stoorzender in die klas. En als ik zie hoe dat die juf haar klas wou managen met de middelen en de tools en de mensen die ze waren, denk ik, ja, zij zocht gewoon een manier om met dat lastig kind om te gaan. En dat was hem op de gang zetten of hem berispen of een nota in de agenda. Dus dat was, ja, natuurlijk, andere inzichten om met hem om te gaan zouden makkelijker geweest zijn. Maar ik begrijp dat hij dat niet had of die kon en dat haar manier van aanpak was. Maar ja, als je heel rigide met kinderen omgaat om ze te doen passen in een klasstructuur, ja, dan zijn er sowieso die uit een boot vallen. En ze wouden hem er altijd weer in wringen en dat ging niet. Dus ja, dat bleef maar wringen en botsen natuurlijk.
Ik heb geen zin in school. Aan de ontbijttafel horen we het allemaal wel eens. Maar wat als de signalen serieuzer worden? Hoe kunnen we deze opmerken en hoe gaan we daar het best mee om? De Gezinsbond ging op zoek naar antwoorden. Tijdens onze zoektocht gingen we langs bij ouders en scholen. We spraken met leerlingen, leerkrachten en CLB-medewerkers over hoe we samen schooluitval kunnen voorkomen. Ik ben Nadine en samen met Mieke maak ik voor de Gezinsbond de podcast Schoolse Motivatie. Dit is aflevering 2, Hulpbronnen. In de vorige aflevering hoorde je hoe belangrijk succeservaringen zijn. In deze aflevering het verhaal van een kind dat botst op het schoolsysteem. We horen van een mama welke hulpbronnen zij vond en een CLB-medewerker vertelt hoe zij hulp biedt aan ouders en jongeren. Zoals in de vorige aflevering starten we ook hier opnieuw op een school en laten we de stem van de jongeren horen. Hoe denken zij over hulpvragen?
Maar wat als je als jongere echt niet goed in je vel voelt of niet op je gemak niet meer voelt in die studierichting en zo, wat doe je dan?
Dan moet je zelf proberen echt waar uit te reiken, want als je wacht tot iemand je gaat helpen, uiteindelijk gaat er niemand speciaal voor jou komen. Je moet altijd van jezelf weten, ik ben niet oké, het gaat niet goed met mij. Je moet dan zelf kunnen uitreiken van, hey, ik heb een probleem, ik zit er niet goed mee, ik heb geen motivatie.
Weten jullie zo op school bij wie je terecht zou kunnen als er echt een probleem zou zijn?
Ja, meestal is dat bij de leerlingbegeleidsters. Of gewoon bij de leerkracht waar jij je goed bij voelt. Of bij je klastutelaars, kan ook altijd. Dus het is eigenlijk je vrije keuze met wie je een gesprek wilt hebben. Want het is niet verplicht om naar die persoon te gaan, want je kunt verschillende personen kiezen waar jij een gesprek mee wilt.
Van Boom trokken we naar Brussel. Daar vertelde mama over haar zoon die het op de lagere school lastig begon te krijgen.
Ja, bij mijn zoon is dat zo begonnen in het tweede leerjaar. Ineens kwam zo regelmatig het verhaal van ik ga niet graag naar school. Ik haat het daar. Moet ik echt naar school? Ja, elk kind gaat misschien wel eens door zo'n fase. Dus als moeder zeg je dan, ja, je moet om die en om die reden naar school. En er zijn toch ook leuke momenten. Maar dat bleef maar komen en dat werd echt heviger en heviger. Tot op een moment dat hij zei, mama, ik smeek u, laat mij alsjeblieft thuis. Ik zal leren wat ik moet leren. Ik zal het zelf leren. En dan zeg ik, ja, maar dat gaat niet, want mama moet gaan werken en je mag niet alleen thuis blijven. Dus je blijft altijd zomaar op ingaan en op reageren. Maar op een bepaald moment, ja, zagen we dat dat ook gewoon doorheen het weekend of in vakanties was dat een heel ander kind dan in de periodes dat hij naar school moest. Dus als dat vakantie was of weekend, tot zondagmiddag toch, dan was die heel vrolijk opgewekt, geïnteresseerd in van alles. En een keer dat dat zondagmiddag werd, zagen wij die echt wegzakken. Die kroop in een hoekje. Die zei, ik ben ziek geweest, ik heb moeten overgeven, ik heb buikpijn, ik heb hoofdpijn. En ja, echt. Maar je zag dat ook, die voelde zich ook effectief ziek. Die stap van die maandagochtend en dat vooruitzicht van, ik moet hier weer 5 dagen op school zitten, dat was voor hem onoverkomelijk. Dat maakte hem diep ongelukkig. En school maakte hem zo ongelukkig dat hij zei van, mama, is dat het leven, zo naar school gaan en zo? Ik zei, ja, dat hoort er inderdaad wel bij. En dan zei hij op een bepaald moment, dan denk ik niet dat ik nog wil leven. Dus ja, als moeder is dat dan wel van, oei, hier moet ik echt mee verder gaan.
En dus signaleerden de ouders de problemen aan de school.
Nu, die begonnen zelf ook wel al dingen op te merken, maar dan niet zo van, hier zit een levensmoe kind. Dat was eerder van, hier zit een heel lastig kind in de klas. Die had commentaar op alles. Die wist alles beter. Dus als de juf zei, we gaan nu langs daar, naar dat lokaal, dan zei hij, maar dat is niet logisch. Want het is langs die kant korter. Ik snap dat voor juffen niet zo makkelijk was soms. Maar ja, op een bepaald moment zei hij dus ook van, ja, hij is hier echt het ettertje van de klas. Ja, daar kan je als moeder niet veel mee. Dus dan zijn wij zo wel wat oplossingen beginnen zoeken. En de school zelf ook. Dus toen kwam hij in het vijfde leerjaar bij een leerkracht terecht die hem zo precies snapte. Van, zit jij je nu te vervelen of wat gaat er hier niet af? En die had er dan zelf iemand van CLB bijgehaald. En die zei, ja, ik krijg hier waarschijnlijk niet genoeg uitdaging op school. Dan hebben we inderdaad gezorgd, zo via veel omwegen, dat het een beetje interessanter werd voor hem op school. Maar dat was nog niet genoeg. Hij zei, wat denken ze nu? Dat ik met één boek over de ruimte mij gelukkig ga voelen. Ik heb een internet vol over de ruimte. Dus dat bleef trekken en sleuren om hem naar school te krijgen, om hem te motiveren. En ik vond dat heel erg, want dat is eigenlijk een sprankelend kind. Maar ja, je zit veel op school, hè. 5 dagen op zeven zit je daar. En dan was die sprankel en dat leven eruit. Dus ik vond dat heel pijnlijk om te zien. Ik heb voorgesteld van, willen we van school veranderen? Willen we een ander systeem zoeken? Dat wou je dan ook niet, want hij had dan een paar vrienden die hij niet wou achterlaten. En de redding, dat was voor ons corona. En ze moesten thuis blijven. Allee, voor hem is dat, ik mag thuis blijven. En ja, dat was geweldig. Die voelde dat echt zo van zijn schouders vallen precies. En die deed zijn taakjes heel snel. 'S Ochtends om 10 uur was hij vrij. Lag er een dag voor hem open. Die was creatief, die was sportief. Dat was geweldig. Ik had zo'n een fijn kind terug in huis. En hij heeft dat 6e leerjaar op die manier kunnen afwerken. En dan zijn wij op zoek gegaan naar een school die hem ook wel beter lag. En is hij het eerste middelbaar in die school, maar ook in volle corona gestart. Het is een vrij losse school, zo met minder onnozele, volgens hem, regeltjes, waar je meer mag staan en gaan, waar je wilt, waar ik ook wel moet studeren en werken, zoals overal, maar niet zo van, omdat wij het zeggen. Er is veel meer inspraak en dat, ja, dat staat hem aan. Ja.
Ze vertelt hoe ze tot die schoolkeuze zijn gekomen.
Veel gestuurd naar mensen van, hey, hoe heb jij dat bij jouw kind aangepakt? Waar zijn jullie naartoe gegaan? Alle opties opengelaten. Het maakte mij niet uit, echt waar. Ik ben vegetariër, maar hij mocht beenhouwer worden voor mijn partij. Als ze maar gelukkig was. Dat was het enige op mijn prioriteitenlijst. En ja, mijn leerkrachten gaan praten die ik ken. En die zeiden van, als je je verhaal vertelt, denken wij die school. En toen stond hij op de wachtlijst. Het was niet zeker dat hij maar ging binnengeraken. Dus dat was even blijten van opluchting toen dat uiteindelijk bleek dat hij daar kon beginnen. En het is de juiste keuze gebleken. Dat was een verschrikkelijke periode. Je ligt daar zelf wakker als je kind blijft zeggen, zo diep filosofisch van, dit kan het leven niet zijn. Elke dag zo dingen doen tegen uw zin. Laat mij gewoon doodgaan. Ik hoop dat ik morgen niet wakker word. Ja, dat is echt gezakt mee weg, hè, op die moment. En ik ga niet zeggen dat dat nu nog de meest opgewekte schoolgaande tiener is of zo, maar het is gewoon geworden.
Wat waren in die moeilijke periode nu belangrijke hulpbronnen? De juf in het vijfde probeerde te achterhalen wat er achter het lastig gedrag zat. Zij heeft ook het CLB hierbij betrokken tijdens een oudercontact. Dat oudercontact bood de steun die ze zo nodig had op dat moment.
Echt hoe ik daar dan buiten kwam met een opluchting van, ah, goed, oké, er is iemand die hem probeert te snappen, die mij probeert te snappen en samen gaan we er wel uitkomen. Dat was echt al een stap in de goede richting. Dus ja, ik ben wel blij dat mensen van CLB ons geholpen hebben voor ze ook wat inzichten te geven aan ons. Die zei van, laat het 's avonds thuis los. Praat niet te veel over school, want dan zat ik wel wat te pushen van, alleen heb jij nu geen huiswerk en was er nu geen leuk moment en zo niet. En hij zei gewoon, nee, ik wil er niet over praten, dit is de hel, laat de hel los als ik thuis ben.
Een andere hulpbron was de psycholoog die de tiener door de donkere periode heen hielp.
Door heel het schoolgegeven was hij zo een beetje, ja, in de donkerte beland eigenlijk. Zag hij alles heel, heel zwart. Zo, ah, volwassenen zijn zo en dan kinderen zijn nog dom en hij voelde zich daar zo niet thuis bij. We zijn daar ook voor een tijdje bij een psycholoog gegaan, die hem daar zo wat leerde mee omgaan en hem wat perspectieven bood en zo. Dus dat heeft ons ook wel echt geholpen. Ik merk dat die dingen die hij toen geleerd heeft, dat hij zit nu in het vierde middelbaar, dat hij dat nog altijd gebruikt. Ik ben daar echt heel dankbaar en blij om dat we dat toen gedaan hebben. En regelmatig heb ik het daar met hem nog wel eens over. Dat ik zeg van, weet je nog? Het is niet dat hem nu fluitend naar school vertrekt, maar het is ook niet met tranen in zijn ogen en mijn gezicht tot op de grond. Het gaat. Hè? Ik vraag hem regelmatig, want nu staan natuurlijk mijn voelsprieten op scherp. Hè? Dus ik vraag hem wel regelmatig en vindt hij het nog een beetje fijn en lukt het voor jou? En hij zei, ja, het lukt wel. Het is oké, zo mama. Zo van, niet te veel woorden aan vuil maken. Zo. Maar ik zie dat het oké is.
Voor de mama zelf was haar eigen netwerk en vooral de erkenning bij andere ouders een grote steun.
Ik had een goed netwerkje van vriendinnen wiens kinderen ongeveer even oud waren. En dan hoor je wel van, amai, er zijn veel struggles in verband met onderwijs. En er zijn veel kinderen die daar niet in passen. En dat ik dat ook gewoon eens buiten ons gezin kon vertellen, dat heeft mij ook wel geholpen. Ook zo wat mensen die in het onderwijs zitten en die zeggen, goh ja, je bent de enige niet. En je kan misschien daar of daar eens proberen. En voor de rest denk ik, ja, we hebben nogal een druk gezinsleven. En ik denk dat dat ook genoeg voor uitlaatkleppen zorgde voor mijn zoon zelf dan, dat hij het thuis echt wel eens kon vergeten. En zijn broer en zus waren daarover geïnformeerd, van dat gaat niet zo goed met hem op school. We gaan het hier thuis gewoon plezant maken. En dat heeft ook wel geholpen. Ja. Hij heeft heel veel uitlaatkleppen die hij echt heel bewust inbouwt. Na school moet je gaan sporten. En dan hier zit een tamelijk blije moeder. Op dat vlak toch, ja.
Welk advies zou ze aan andere ouders geven die in eenzelfde situatie zitten?
Ik denk dat het heel belangrijk is om als ouder, en dat is misschien een cliché, maar kijk heel goed naar uw kind, om te beginnen. En lach die dingen zo niet weg. Zo van, ja, maar ja, ging ik ook niet graag naar school, hè? Vond ik dat ook stom? Ik haatte mijn leerkracht ook. Dan is dat kind niks mee en daar geraakt ook niet mee vooruit. Integendeel, dan denk ik dat dat kind kan voelen van, ik word hier niet gehoord, ik word hier niet geholpen. Dus daar in de eerste plaats, denk ik, daar heel veel aandacht aan geven. Er heel veel mee babbelen. Ik heb echt avondenlang met hem op bed gezeten voor dat verhaal te laten loskomen. En dan, ja, elke kleine hulplijn die je kunt vinden, grijp ze. En dat kunnen even goed vriendinnen zijn, hè, waarvan dat de moeder in het onderwijs zit. Want niet iedereen heeft direct de mogelijkheid om bij een psycholoog te gaan of zo. Maar ik zeg, elke hulplijn die je kunt vinden, grijp ze. Mensen zijn misschien soms wat beschaamd van, wat zegt mijn kind allemaal? Moet ik daar echt mee bij iemand gaan aankloppen? Ah, wel ja, begin in uw buurt, begin bij uw huisarts, naar de juf, naar het CLB. Het zijn zo allemaal strootjes waar je misschien even kunt aan vasthouden, maar die samen wel voor een oplossing kunnen zorgen. Ja, dat moeten geen heel grote oplossingen zijn, soms heel kleine dingetjes. Wat bij ons al veel opluchting gaf, was van het 's avonds thuis een beetje los te laten. Dat was heel goed voor de sfeer en gezelligheid. Dus het zit niet altijd in heel grote aanpakken of zo. Het zijn soms heel kleine dingen die kunnen helpen.
Zoals we in dit verhaal, in het verhaal van aflevering 1, al konden horen, zijn leerkrachten en CLB-medewerkers echte steunpilaren. We gingen praten met zo'n steunpilaar, Leen de Weert.
Hallo, kom erin.
Dank je.
Ze verwelkomde ons in haar huis in Merelbeke.
Is dat om te drinken?
Een glaasje water?
Ja, voor mij ook. Ja, dank je.
Ja, hallo, ik ben Leen de Weert en ik werk denk ik nu ongeveer een 20-tal jaar al in onderwijs, maar altijd in verschillende rollen. Heb ik eigenlijk mijn goesting gevonden om te werken voornamelijk met jongeren, met pubers. Gestart als leerlingbegeleider in buitengewoon secundair onderwijs. Daar ook lesgegeven, algemene vakken. En dan de overstap gemaakt naar het CLB om eigenlijk jongeren die de motivatie verloren, niet meer hoe wisten waarin, waaruit, om die meer intensief te begeleiden over de scholen heen. En ik ga binnenkort terug de uitdaging aan om terug weer les te gaan geven. Om in de klas zelf, eigenlijk daar start voor mij persoonlijk het begeleiden van leerlingen op vlak van motivatie, zin in school, goesting in school.
In de eerste aflevering hoorden we welke signalen kunnen wijzen op schoolse demotivatie. Zoals vaak te laat zijn, afwezigheid en moeilijk gedrag. Ook in het verhaal dat we net hoorden kwam de doorbraak pas toen werd onderzocht waar het lastgedrag mee te maken had.
Dus het is heel belangrijk om niet enkel bezig te zijn met de signalen, maar wel te kijken van hoe komt dat signaal en hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat moeilijk gedrag bijvoorbeeld verdwijnt.
Een goed contact tussen school, ouder en kind zorgt ervoor dat moeilijke gesprekken kunnen plaatsvinden. Preventie is inzetten op dat goed contact. Dit zorgt ervoor dat kinderen en ouders zich gezien, gehoord en gedragen voelen.
Ik denk dat het start van het moment dat die leerling op jouw school begint, dat je gesprek hebt, dat je goed contact hebt met de ouders, dat er al verbinding is. Als het dan moeilijk gaat, dat je dan dingen kan bespreekbaar stellen. En niet zo van, ah, het gaat goed, dus we hebben geen connectie met de leerling en met de ouder, maar plots kan het wel keren. Dan moet een plots een jongere praten over iets heel moeilijk. Is dat ook logisch dat die niet zo makkelijk gaat praten? En als ouder is dat ook zo. Ik denk dat ze ook ouder dat heel herkenbaar is, dat het met ene kind soms vlotter gaat. Hè? En dat het vlotter gaat om gewoon een keer te babbelen en dat je bij de andere, bij wijze van spreken, moet gaan een keer samen gaan lopen. En zonder bewust van, ik ga nu een keer praten door samen te gaan lopen of je kind naar de voetbaltraining te brengen, dat er plots in de auto gebabbeld wordt. Mm-hmm. En soms zijn die momenten die je, denk ik, zeker als ouder moet nemen om in gesprek te gaan. Daar start het wel, denk ik.
Wat als een gesprek moeilijk op gang komt? Leen geeft een voorbeeld uit haar praktijk.
Ik had een meisje en die antwoordde op alles, ik weet het niet. En dat zijn de lastigste. En voor mij is dat altijd al een signaal. Als een leerling of een jongere tegen mij zegt, ik weet het niet, dan is het vaak het niet onder woorden kunnen brengen of mijn vraag niet goed begrepen hebben. Maar eigenlijk gewoon zeggen, ik weet het niet, als u het, ze wilt er niet over babbelen, ze is niet geïnteresseerd, interesseert er allemaal niet, daar ga ik niet van uit. En dan is het inderdaad zoeken, wat kan er wel werken, dat ik niet meer het antwoord krijg, ik weet het niet, maar dat ik een antwoord krijg dat we samen mee aan de slag kunnen. Bij dat meisje, ik werk regelmatig met pubercoachkaart, dat zijn gewoon vraagjes, maar ik geef daar ook terug de autonomie. Ik leg die op tafel, ze moeten niet die vragen beantwoorden dat ik wil, maar ze mogen zelf een aantal kaarten kiezen, waar dat ze zelf een antwoord op willen geven. Dat meisje had ze gekozen, ze leest ze voor en dan zegt ze, ik weet het niet. Dus zelfs dat was nog niet voldoende. Hè. Dan heb ik haar gezegd van, oké, je kan het misschien niet zeggen, maar probeer het te tekenen, het antwoord. En dat lukte wel. Dus ze heeft eigenlijk die pubercoachkaarten, ze heeft er 4 uitgekozen en ze heeft ze getekend. En die tekeningen heb ik dan eigenlijk kunnen gebruiken op de klasraad. En die waren zeer schrijnend. Ze had een bepaald moment getekend van ze zat in de klas. Zij was 1 kleur, alle andere leerlingen waren een andere kleur. En de leerkracht was aan het roepen. En je zag in de tekening van aan het roepen op haar, hoe dat bij haar binnenkwam. En die tekening zei eigenlijk ook veel meer dan woorden, ook voor de leerkrachten. Maar als gevolg dat wel een beetje gekanteld is op die school. En anderen is beginnen kijken naar die leerling. In plaats van, ze doet daar goesting, het interesseert haar niet, ze wil hier niet zitten. Van, oei, er zit hier van alles onder. En op die manier zijn we dan eigenlijk wel ook meer concreter aan de slag kunnen gaan met haar. En we hebben ook wel gemerkt van ja, communicatie is voor haar een heel goed struikelblok. Maar als je beseft op een school, maar eigenlijk ook thuis, hoeveel dat wij zelf nu ook aan babbelen zijn. En babbelen. Vooral verbaal. Dat heel veel jongeren dat niet geleerd hebben of niet kunnen. Mm-hmm. Of op een andere misschien manier wel kunnen uiten wat ze voelen of wat jullie willen weten. En denk dat we op dat vlak meer out of the box moeten soms denken en niet altijd moeten praten of gewoon recht tegenover elkaar zitten. Maar dat is soms een proces dat wel tijd neemt.
Leen is pleitbezorger voor het nemen van tijd. Echt connectie maken met de leerling om te kijken wat er achter het gedrag van die demotivatie ligt. En samen zoeken naar wat anders en beter kan.
Maar dat is een lastige. Omdat we onder een tijdsdruk staan, zeker op school. Met jaarplan, op het einde van het jaar moet de leerling geslaagd zijn. Ouders voelen die druk, de leerlingen voelen die druk. En moeten we af en toe durven te vertragen om dan sneller te kunnen schakelen. Ik denk dat dat een uitdaging is voor iedereen. Zowel voor de leerling zelf, de ouder, als de professional. Maar wel een belangrijke om mee te nemen als je het gevoel hebt, we zijn hier al acties aan het ondernemen, maar eigenlijk weten we nog niet hoe. Wat speelt er eigenlijk? Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat wil die leerling eigenlijk? Wat wil die zelf? En dat perspectief heb je nodig in motivatie. In terugmotivatie krijgen is dat perspectief brengen van de leerling. En ik doe dat altijd met een toekomstlijn. Ik teken dat altijd uit. En er komen daar soms heel veel mooie dingen uit. En dan mogen ze ook tonen aan de ouders. En doordat ze tonen, zien ze ook de ouders van, ah ja, die heeft er eigenlijk over nagedacht. Soms gaat dat over bepaalde waarden. Hè. Gaat het plots over waarom dat ze bepaalde dingen willen doen, dat ik daarachter peil. En dat gaat over vertrouwen, liefde. Heel belangrijke waarden. En respectvol omgaan. En als je dat dan ook deelt, kijk, ik heb een kippenvel, als je dat dan deelt met de mama, dan zijn ze wel trots Soms is de relatie op dat moment heel gespannen. En als je inzet op waarden en als je daar het gesprek over aangaat, van wat is er voor jou belangrijk, wat maakt dat elke week in een voetbal gaan zo belangrijk is, hè, de waarden daarachter zoeken met de leerling, en je communiceert dat, dan creëer je ook wel een trotsheid en een fierheid bij de ouders van amai, ik steun dat eigenlijk wel, die waarden. Want daarover gaat het eigenlijk, hè, om aan de slag te gaan. Wat dat ze belangrijk vinden, wat dat ze voelen, waar dat ze achter staan, om dan te kijken welke acties kunnen we daarin ondernemen. En dat is wel mooi als je dan ziet waar dat ze soms over praten. Ja. Of ik wil mezelf beter leren kennen, zegt soms een leerling tegen mij. En dan schrijf ik dat op in het groen, met zo'n mooie, in zo'n schone tekstballon. En dan toon ik dat ook.
Tot slot vroegen we aan Leen om nog wat tips te geven aan ouders.
Als ik zo'n aantal dingen kan geven aan ouders dat ik denk ik belangrijk vind rond motiveren en goesting doen krijgen. En ik wil daar eigenlijk ook niet te veel de focus leggen op goesting krijgen in school. Maar goesting krijgen om dingen te leren, om dingen te doen, om voor een passie te gaan, die kan ook buiten school liggen. Ik denk dat het heel belangrijk is om positieve feedback te geven. Daar zijn ze heel gevoelig aan. Dat je die verbinding aangaat, dat je in gesprek gaat. Ga in connectie met je kind, babbel over van alles, dat het kind ook ervaart. Ik kan terecht bij mama en papa over om dingen te praten. Ik denk dat dat een belangrijke is. Wat dat nog een belangrijke is, denk ik, is dat perspectief geven. Waar dat ze naartoe kunnen gaan. En dat ze ook wel zien dat ouders daar ook wel eigenlijk in sturen en in stimuleren. Dat het niet enkel is... Ik geef jullie de mogelijkheid, maar dat is ook wel het gevoel hebben dat hier mijn veiligheid en ik weet eigenlijk goed waar hier een grens is, waar ik hier kan staan en waar ik dat in kan bewegen. Maar vooral leer elkaar beter kennen. Leer de wereld van de ander beter begrijpen. En jammer genoeg, de puber is de focus op zijn eigen wereld, dus die gaat niet zo snel het automatisme hebben om interesse te tonen waar dat jij dingen fijner vindt als ouder. Dus daar is het eigenlijk wel als ouder de eerste stap te zetten van toon interesse, maar wees authentiek. Vraag niet naar iets als het u eigenlijk niet interesseert, want ze weten het. Ik krijg het vaak genoeg te horen, mevrouw, mijn pa heeft dat gevraagd, maar dat interesseert hem eigenlijk niet. Waarom vraagt hij dat eigenlijk? Dus als je interesse toont, wees ook authentiek in de dingen die je vraagt of waar je mee aan de slag wil.
Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering vertelt een mama over haar kind dat zoveel stress ervaren heeft dat hij crashte.
Met die hervormingen in het middelbaar hebben kinderen die het al een beetje moeilijker hebben, die hebben eigenlijk niet veel opties in die eerste 2 jaren en die moeten maar mee.
We praten onder andere over de grote stap van het lager naar het secundair onderwijs.
In het zesde word je de grote of de grootste van de school en dan opeens gaat het terug van de grootste naar de kleinste.
En we hebben het over het belang van positieve feedback.
Als je met jongeren in verbinding wilt gaan, werkt het niet of zelden om alleen maar het mindere te benoemen. Integendeel.
Wil je meer horen? Luister nu de volgende aflevering op gezinsbond.be of op je favoriete podcastkanaal.